Leuk om hier te zijn en ook wel bijzonder om op een jongerendienst te spreken. Dat doe ik niet zo heel vaak, moet ik zeggen. Dat vind ik ook wel een beetje spannend. Je voelt je gelijk zo oud. Superleuk en superleuk ook dat jullie daar ruimte voor geven in de kerk. Omdat ik echt geloof met heel mijn hart. En dat proberen we ook op de Pinksterconferentie wel uit te leven. Dat de kerk niet de jeugd is van niet de kerk is van de toekomst, maar de kerk van nu. Dus superleuk om gewoon hier te zijn. En over dit boeiende thema te spreken. Jaloezie. En leuk om even zo te oefenen. Wie is er nooit jaloers? Nou, ik ben wel eens jaloers. Jullie kennen Wim Grandia goed. Nou, Wim Grandia is ook jaren voorganger bij ons geweest. Ik dacht altijd, wat kan die man toch goed spreken? En daar was ik best wel jaloers op. En als je hem natuurlijk altijd hoort, dan denk je, nou, dan raak je er ook aan gewend. Maar ik vind nog steeds dat hij heel goed kan spreken. En later dacht ik van, ja, maar hij heeft geen haar en ik wel. Je moet toch ergens je uitweg vinden, hè? Dus je moet soms een beetje voor jezelf weer opkomen. We gaan toch nog even dat verhaal lezen, even heel kort, wat we net voorbij zagen komen. Jozef was geboren toen Jacob al oud was, dat lezen we in vers 3. En daarom hield Jacob meer van hem, dit is wel cruciaal, daarom hield Jacob meer van hem dan van de andere zonen. Dat kwam ook omdat hij eigenlijk de zoon was van de vrouw waar hij echt van hield. En als je wil weten wat verhaal in elkaar zit, moet je maar even daarvoor ook lezen. Hij maakte voor hem een prachtige jas met allerlei mooie kleuren. En over die jas gesproken, weet je, soms, ik denk jaloezie heeft heel veel te maken met het feit dat wij vaak de jas van de ander, of een beetje in kerktermen, en vergeef me jongeren, als ik even zeg maar van de taal afwijk, maar dan, dat is een beetje zoals wij er als oude mensen over spreken, de mantel van de ander willen dragen. Als je het hebt over kerk zijn en prachtig hoe jullie bezig zijn met de band. Echt super tof. En weet je, het is zo mooi om ook daar ruimte voor te maken. Ook daar ben ik wel een beetje jaloers op. Ik was zelf 12 toen ik begon met gitaarspelen in de kerk. Maar ik was lang niet zo goed als jullie. Dus echt heel tof. Weet je, maar soms willen we de jas van die ander dragen en hebben we geen idee waar het over gaat. Maar goed, hij kreeg een prachtige jas met mooie kleuren. De broers merkten wel dat hun vader de meest van Jozef hield en daarom hadden ze een hekel aan Jozef. En ze praten nooit met hem. Op een keer had Jozef zijn droom. Gaat van kwaad tot erger. Hij vertelde de droom aan zijn broers en toen kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Want Jozef zei, moet je horen wat ik gedroomd heb. We waren op het land aan het werk. We bonden gemaaide koren bij elkaar in bossen. Opeens ging mijn boskoren rechtop staan en toen kwamen jullie bossenkoren eromheen staan en maakten een diepe buiging voor mijn boskoren. De broers zeiden tegen Jozef, denk je soms dat je koning wordt? Dat je over ons kunt regeren? Toen hij over die droom vertelde, kregen ze nog grotere hekel aan hem. Nou, hoeveel hekel kun je hebben aan iemand? Later kreeg Jozef weer een droom en hij vertelde over die droom aan zijn broers. Ik droomde dat de zon, de maan en 11 sterren een diepe buiging voor me maakten. Jozef vertelde die droom ook aan zijn vader, maar die zei boos, wat is dat voor droom? Je denkt toch niet dat je moeder, je broers en ik voor jou zullen buigen? Jozef's broers waren jaloers op hem en zijn vader dacht nog vaak na over die droom. Als het gaat om jaloezie, je zou maar opgroeien in een tijd waarin alles wat je doet en alles wat je pretendeert te zijn zichtbaar is. Nou is het heel interessant dat soms praten we over social media en ik hoorde dat jullie praten ook onder de jeugd over social media. Maar wie zit er nog op social media? Wie zit er op TikTok? Een heleboel voorzichtige handen. Wie zit er op Instagram? Ook bij de ouderen? Voor de echt ouderen onder ons, wie zit er nog op Twitter? En voor de nog ouderen onder ons, wie zit er nog op Facebook? Want dat is inmiddels een oudere social media, zeg maar. Daar zit de jeugd niet meer op, want daar zitten wij op. Dan gaan zij eraf. Maar je zou maar in een tijd leven waarin je in ieder geval kunt pretenderen iets te zijn, je een beeld naar buiten kunnen brengen waarvan niemand eigenlijk weet of dat wel het juiste beeld is. En in deze tijd, ja, waar geen social media was, waar Jozef toch probeerde te laten zien waar hij over droomde, wat voor plannen hij had, wat voor ideeën hij had. Je ziet het, het wordt openbaar en het wordt niet gewaardeerd. Bovendien was hij ook meer geliefd door zijn vader. Bovendien was hij ook degene die een mooie jas kreeg. Dus je zou zelfs kunnen zeggen, er waren redenen voor die broers om jaloers te zijn. Punt is wel, en je moet het verhaal thuis maar eens verder lezen. Als je verder leest in het verhaal van die broers, dan zie je dat er iets heel anders bij die broers gebeurde. Dat er eigenlijk iets anders aan de hand was. Dat zie je ook in hun handelen daarna. En de Bijbel zegt veel over jaloezie en over jaloers zijn. En ik haal er gewoon maar even een paar teksten bij die best van belang zijn als het gaat om hoe moet je nou omgaan met jaloezie. En wat is de consequentie van jaloezie? Doe maar even Spreuken 27 vers 4. Boosheid en woede zijn verschrikkelijk, zegt de Bijbel. Maar jaloezie is nog erger. Het maakt mensen kapot. Nou, ik weet niet of je wel eens boosheid hebt meegemaakt en woede in een zin dat je denkt, ik word er echt bang van. Ik ben opgegroeid in een context waar mensen best af en toe heel boos konden zijn. En daar kon je best bang van zijn. Maar de Bijbel zegt, boosheid en woede zijn echt verschrikkelijk. Maar jaloezie is vele malen erger. Nog een tekst ook in Spreuken, Spreuken 14 vers 30. Zegt ook iets over jaloezie. Als je tevreden bent, blijf je gezond. Maar als je jaloers bent, word je ziek. De Bijbel zegt veel over jaloezie. Er is veel over verhalen van jaloezie te lezen in de Bijbel. Denk aan Kaïn en Abel. Waarin Kaïn jaloers was op Abel. Waarom? Omdat ze alle twee God aanbaden. En Abel, het offer van Abel werd aanvaard. En omdat het offer van Kaïn uit een verkeerd hart kwam, hij deed dus gewoon zijn ding. Hij deed niet echt wat God zocht. Aanvaardde God dat niet. En uiteindelijk dood Kaïn, Abel en we kennen het verhaal. Wat dacht je van Esau en Jacob? Precies hetzelfde. Jacob had de belofte, maar Esau was als eerste geboren. En Jacob die had op een hele slinkse manier het eerste geboorterecht van Esau gepikt. De reden waarom ik nooit linzensoep eet. Je weet nooit wat je weggeeft. Het is maar dat je het duidelijk houdt. Maar goed, daar ontstond ook weer zo'n ruzie op basis van jaloezie. Een heel bekend verhaal, waar ik straks nog heel kort even op terugkom, is het verhaal van Saul en David. Saul die koning was, David die geroepen werd als koning. En Saul als oudere werd jaloers op de jongere, David, omdat hij zag dat God in zijn leven ging werken. Nou, wat wil je dan met elkaar delen als je met al die generaties samen zit en vooral de jongeren en de tieners en zelfs de groep 7 en 8ers die nog jonger zijn? Wat is nou het belang van praten over jaloezie en wat is nou het Bijbels verhaal daarin? Allerbelangrijkste voor ons om te onthouden en ik hoop dat we dat meenemen als we straks weggaan, dat we daarover na gaan denken en misschien wel dat God gewoon vanmorgen tot ons hart spreekt. De kern van jaloezie heet identiteit. En als we dan toch zitten met al die generaties samen, dan is het goed om daarover te praten. Want identiteit heeft alles te maken met ben je zeker of ben je onzeker. En we maken allemaal een tijd in ons leven mee dat we onzeker zijn over wie we zijn. Dat is ook heel gewoon. Er is niks raars met het feit dat je op zoek bent naar wie mag ik zijn, naar wie ga ik worden, waar hoor ik bij, hoor ik er wel of niet bij, voldoe ik wel of niet. Het zijn allemaal zoektochten die er gewoon bij horen. Heel belangrijk daarin, en dan praat ik even tot de ouders en de ouderen, is opvoeding. En de vraag of we in onze opvoeding positief bevestigd zijn. Nou, voor ons als ouderen, en ik reken me dan maar tot de ouderen. Afgelopen weekend was ik 30 jaar getrouwd en toen zeiden mijn kinderen, pa, als je 30 jaar getrouwd bent, ben je echt oud. Nou, dat hou ik dan maar zo. En ik aanvaard dat ook maar gewoon, dat het zo is. Maar weet je, ook ik heb in mijn leven gemerkt, en ik denk dat we allemaal dat merken en dat we soms ook op moeten reflecteren, hoe ben ik positief bevestigd? Want als je als volwassene in je eigen opvoeding niet positief bevestigd bent, dan is de kans heel groot dat het heel lastig is, zeker als je daar niet over nagedacht hebt, niet tot genezing bent gekomen, dat je de generatie na je positief kunt bevestigen. En met positief bevestigen bedoel ik ook realistisch bevestigen. Want de andere kant van deze generatie, van deze tijd, en ik weet niet hoeveel mensen wel of niet naar het WK kijken. Het is nogal een soort van discussiepunt. Sommigen vinden dat je wel moet kijken, sommigen vinden dat je die niet moet kijken. Nou ben ik opgegroeid in een land waar een WK altijd een grote rol speelde en een land dat zelfs al 5 keer kampioen is. Dus dat was niet zo moeilijk. Voor degene die dat niet weet, ik ben opgegroeid in Brazilië. Dus ik kan altijd 2 keer meekijken. Maar goed, in dat land weet je, heb je een paar keer meegemaakt dat ze kampioen werden. Tot mijn grote verbazing toen ik in Nederland kwam wonen, als Nederland tweede werd, dan gingen we ook door de grachten, want dan gingen we vieren dat we tweede werden. Nou, ik vind dat dus niet realistisch bevestigen. Dat is gewoon aanvaarden. Dat is gewoon een feestje bouwen omdat je tweede bent. Wat het doet, is dat wij laten een generatie opgroeien die niet meer realistisch bevestigd wordt. Want je kunt niet altijd kampioen zijn. Het gaat helemaal niet over voetbal. En je hoeft ook niet altijd kampioen te zijn om gewoon te aanvaarden wie je bent. Het feit is wel dat als we ons en onze kinderen en de mensen om ons heen niet realistisch bevestigen, dan gaan we dus een beeld creëren wat we nu krijgen op social media. Iedereen gaat zich voordoen alsof hij wel in alles slaagt. Alsof hij wel in alles goed is. Alsof hij wel in alles gelukkig is. En het feit is, in de gebrokenheid van de wereld is niemand van ons 100% geslaagd. Niemand van ons is 100% gelukkig. In het leven van niemand van ons gaat het altijd goed. Gelukkig, en dat is het mooie van praten over identiteit en over jaloezie in de kerk. Gelukkig is er één die alles weet, waar alles perfect is, die alles in zijn hand heeft. En die wil ons altijd en overal bevestigen. Die houdt van ons onvoorwaardelijk. In een tijd waar alles zichtbaar is, kun je zo opkijken tegen iemand. Je kunt zo denken van wauw, was ik maar die persoon. Belangrijke vraag die je moet stellen is, als je opkijkt naar iemand, zou je ook in zijn schoenen willen staan? Want dat is het mooie van het videootje wat we zagen. En ik vond het wel mooi, want ik had hem al eerder toegestuurd gekregen. Dat je het hele verhaal ziet. Het is heel makkelijk om jaloers te zijn op een persoon, een type zoals Jozef. Waarvan het lijkt alsof zijn ouders het meest van hem houden. Alsof het lijkt dat hij de mooiste jas heeft. En zoals we in het verhaal zagen wat gespeeld werd. Die misschien wel de rijkste ouders heeft, de mooiste spullen heeft. Maar de vraag is, zou je echt in die persoons schoenen willen staan? Als je kijkt naar het verhaal van Jozef. En je kijkt naar hoe God hem uiteindelijk leidt naar het punt waar God hem wil hebben. Want zeker God had een plan voor zijn leven. Dan zie je dat hij door allerlei dingen heen gaat. Hij wordt uiteindelijk verkocht door zijn broers. Omdat ze hem zo haten. Uiteindelijk wordt hij als slaaf aangenomen in het huis van Potifar. En daar doet hij zijn best. Hij doet alles wat hij kan. Hij blijft trouw aan God. En wij denken altijd, als je trouw blijft aan God, dan gaat het leven vanzelf goed. Dan wordt het vanzelf makkelijk. Maar niets is minder waar. Omdat hij trouw blijft aan God, belandt hij in de gevangenis. En daar zit hij bijna 12 jaar. En in die 12 jaar blijft hij trouw aan God. En hij blijft God dienen. Ook in de gevangenis. En dan krijgen mensen om hem heen dromen en hij gaat die dromen uitleggen. En dan zeggen mensen van, hé, als ik uit de gevangenis ben, dan ga ik een goed woordje voor je doen. Maar het eerste wat ze doen als ze naar buiten lopen, is ze vergeten hem. En ze laten hem nog langer zitten. Uiteindelijk zie je dus dat het prachtig is dat hij geliefd is door zijn vader. Dat hij de mooiste jas heeft van allemaal. Maar om te komen op de bestemming die God had voor zijn leven, moet hij door een proces wat allerminst makkelijk is. En is het een hele interessante vraag, zou ik wel in die schoenen willen staan? En als er één ding ons parten speelt in deze tijd, is dat we de wens hebben om op een ander te lijken. Dat we de wens hebben om te hebben wat de ander heeft. En veel van ons, ook in het christelijk leven, en ik betrek het steeds maar even terug naar wat wij met elkaar als kerk ervan gemaakt hebben. Wij, heel veel van ons, hebben last van wat ze dan in het Engels zo mooi noemen, het imposter syndroom. Dat je het gevoel hebt, ik kan nooit voldoen aan het plaatje wat ik zelf gecreëerd heb. Ik doe mezelf voor als iemand die ik niet ben. En dat is iets wat we gecreëerd hebben. Want we hebben de wens om populair te zijn, om talenten te laten zien, om de middelen van de ander te hebben. We hebben de angst om niet te hebben wat de ander heeft. Dus jaloezie is niet alleen dat we jaloers zijn op wat de ander wel heeft. Maar jaloezie heeft ook te maken met de angst om niet te hebben wat die ander wel heeft. Of wat die ander niet heeft. Dus als je kijkt naar Saul en David, is een goed voorbeeld. En dat is, zeker als je kijkt onder generaties, wel echt goed om over te praten. Wat was nou het probleem van Saul? Het grote probleem van Saul was dat naarmate David populairder werd en David op zijn plek kwam, en hij was nog niet eens koning, moet je je voorstellen. Dus hij was gewoon. En overigens is dat wel interessant. Ik zeg wel, als ik met jeugd in gesprek ga en die zeggen van, joh, ik voel me geroepen door God voor iets en ik zou iets willen doen, dan zeg ik altijd, ga vooral doen wat God voor handen geeft. God roept nooit iemand die stil zit. Daarom is het zo leuk dat je lekker bezig zijn. Dat je je best doet. En dat je zenuwachtig bent over wat je wilt doen. Maar het is prachtig als je komt op de plek die God voor je heeft. Maar je moet wachten op Gods tijd. Maar Saul die was koning, David was gezalfd en David ging dingen doen. David ging overwinningen halen. En wat gebeurde er? Het volk maakte liederen. En in die liederen zongen ze, Saul heeft de 1000 verslagen en David 10.000. En Saul hoorde dat door het raam van het paleis en hij werd zenuwachtig. Want hij begreep dat er een nieuwe generatie aankwam. Die het beter ging doen dan hem. En dat is voor ons ouderen vaak een ding in de kerk. Wat zeker. En daarom noemde ik dat net ook. Als we met elkaar praten, dan zullen we zeker bevestigen, de jeugd is de kerk van de toekomst. Dat is niet waar. De jeugd is de kerk van nu. En wij zijn misschien bang dat ze het beter gaan doen. En het feit is, de vraag is niet of ze het beter gaan doen. De vraag is ook niet of wij het slechter hebben gedaan. Want één ding wat zeker is, ze gaan het anders doen. Dat is heel zeker. En ik denk dat de kerk van de toekomst er anders uit zal zien dan nu. En sterker nog, ik denk met alle middelen die er nu zijn, en er zijn veel meer middelen dan in de tijd dat wij begonnen, zullen ze ook veel meer bereiken dan wij bereikt hebben. En ik denk dat we daar heel dankbaar voor moeten zijn. Onlangs werd ik gebeld door iemand die een interview afnam over muziek. En die wilde weten hoe ik dacht over de muziek van de toekomst. Nou weet ik niet hoe jullie erover nadenken. En eigenlijk zou ik die vraag gewoon aan de tieners aan de jeugd moeten stellen. Maar iemand vanuit het jongerenwerk van Opwekking zei op een gegeven moment, het zou best kunnen zijn dat over 20 jaar de aanbidding in de kerk geleid wordt door de DJ. Wat denken jullie? Leuk. Ja, leuk. Zie je wel? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik moet er niet aan denken. En vele ouderen met mij. Maar ik vind dat wij als kerk aan de jeugd moeten vragen. En dan vind ik het leuk dat jullie aanbidding doen. Ik vind het overigens prachtig dat jullie heel veel liedjes hebben gezongen waar je de hele gemeente meeneemt. Heel wijs. Maar wij moeten als kerk aan de jeugd vragen, welke soort muziek helpt jou om woorden en aanbidding te geven aan datgene wat jij daar naar God wil zingen. Als je samen kerk wil zijn, dan moet je aan de jonge generatie die vraag stellen, wat helpt jou om God te aanbidden? En moeten we ruimte maken voor die vorm van aanbidding? Jaloezie heeft alles te maken met hoe we kijken naar elkaar en de onzekerheid die daaruit voorkomt. Nou, om even kort te zijn over hoe we kunnen werken tegen jaloezie. Want het heeft alles te maken met die onzekerheid. Het allereerst, lieve mensen, of je nou jong bent of oud. De Bijbelse waarheid is dit, Johannes 1, vers 12. En ik hoop dat je die uit je hoofd kent. En als je hem niet kent, moet je hem uit je hoofd leren. Alle die hem hebben aangenomen, heeft hij het recht gegeven om een kind van God te zijn. Als je hier zit en als je Jezus hebt aangenomen, dan mag je één ding zeker weten, je bent zijn kind. En wat er gebeurt met het feit dat je Gods kind bent, is dat je mag weten, Filippenzen 1 vers 6, gewoon maar even een paar teksten, dat God die een goed werk in ons begint, hij gaat het afmaken. Weet je, waar God in verschilt van hoe wij soms als mensen met elkaar omgaan, dat God onvoorwaardelijk van ons houdt. Je kunt niet meer presteren, zodat God meer van je gaat houden. God houdt van je zoals je bent, zoals je je nu voelt, met de dingen waar je nu mee worstelt. Als je zijn kind bent, dan ben je zijn kind. Punt. Je kunt er niet van afwijken. En wat wij ervan gemaakt hebben, en dat komt ook een beetje door de vorm waarop wij kerk zijn, is dat wij hebben er een luchtje aan gegeven dat je moet presteren in de kerk om te worden wie God je bedoeld heeft om te zijn. Dat is niet waar. God houdt van ons, of je jong bent of oud, of je hier oud bent en je zit hier en denk ik had veel meer van mijn leven willen maken. Dan is ook voor ons als ouderen de boodschap hetzelfde. God houdt van je onvoorwaardelijk. Of je nou geworden bent wat je had kunnen worden of niet. God houdt van je. Punt. Of je nou jong bent en worstelt met wie je wilt zijn. God houdt van je. Punt. En er is geen enkele reden om jaloers te zijn op datgene wat een ander heeft. Want Gods uitgangspunt is wie die jou gemaakt heeft. En als je zo leert leven, dan kun je dus leven zoals Jozef dat ons voordeed ook in de video. Want wat gebeurde met Jozef? Hij bleef zichzelf. Hij bleef God dienen. Hij ontwikkelde karakter. Want dwars door al die dingen die gebeurden in zijn leven, werd steeds de vraag gesteld, wie ben je echt? En God werkte in zijn leven en hij werd wie hij was. En uiteindelijk komt hij op het punt dat hij de koning is. En dat inderdaad die korenschoven gewoon buigen voor hem. Dat zijn dromen uitkomen. En wat kan hij dan? Dan kan hij vergeven. Als jij en ik, of je nou oud bent of jong, groeien in het plaatje wat God voor ons heeft, dan kunnen we worden wie God bedoeld heeft ons dat we zijn. Maar kunnen we ook Gods karakter gaan laten zien. Kunnen we elkaar vergeven. Dan kunnen we leren met het Bijbels genoeg. En dan kunnen we de aardse realiteit aanvaarden. Perfectie bestaat niet. Ik zeg dat we misschien moeten we gebrokenheid omarmen. Weet je, ik denk dat het heel lastig is om als jongeling, en ik ben niet zo jong meer, dus ik ben al een plek verder. En veel mensen zullen zeggen, ja, je hebt makkelijk praten, je bent directeur van opwekking, dat is leuk. Nou, ik zeg wel eens, mensen mogen ook in mijn schoenen gaan staan. Dat is ook een leuke exercitie. Maar weet je, als je jong bent, dan groei je op in een wereld die perfectie nastreeft. En het is zelfs zo, want ik heb soms ook discussies over gebrokenheid. Je ziet dat gebrokenheid mag eigenlijk niet meer bestaan. Bij opwekking hebben we een tent die bestemd is voor mensen met een geestelijke beperking. En dat noemen we de bijzondere mensentent. En laatst was ik bij die stichting, had ik een gesprek over het feit dat je bijna niet meer mag zeggen dat er bijzondere mensen zijn. Dat er mensen zijn met een beperking. Want we leven in een tijd waarin we proberen alle gebrokenheid weg te poetsen. En we proberen een beeld te creëren alsof alles perfect is. En hoe mooi zou het zijn als wij elkaar omarmen. Jonge mensen, oude mensen, gewoon gemeente zijn. Omarmen in gebrokenheid. En gaan beseffen met elkaar dat volmaaktheid is alleen in God. En dan de sleutel, en daarmee eindig ik, lieve mensen. Of je nou jong bent of niet. En muzikanten mogen erbij komen. In Psalm 73 staat, Psalm 73 is mijn lievelingspsalm. Staat een heel mooi verhaal over Asaf. En Asaf was jaloers. Asaf was fulltime aanbiddingsleider in de kerk. En vanuit die fulltime rol kwam hij thuis en hij plofte in zijn stoel. Kom er maar bij hoor. Dan kan de muziek al mee gaan spelen. Vanuit die fulltime rol in de kerk, moet je je voorstellen, fulltime muzikant in de kerk, ging die meespelen. Kijk, weer een reden om jaloers te zijn, dan heb je geen ballon meer. Hij plofte neer in zijn stoel, hij keek naar de buren. Misschien als hij in deze tijd had geleefd, had hij de Instagram van zijn vrienden geopend. En had hij gedacht, hoe kan het nou? Mijn vrienden die Jezus niet dienen, hebben het beter dan ik. En de consequentie daarvan, van die jaloezie, is dat hij bijna van zijn geloof valt. En dit is de sleutel, en vers 17 gaat daarover. Vers 17 zegt hij, totdat ik het heiligdom binnenging. En ik dacht bij mezelf, hoe kun je nou, als je fulltime aanbiddingsleider bent, fulltime in de kerk bezig bent, hoe kun je nou zeggen, totdat ik het heiligdom binnenging? Je kunt hier dus kennelijk zitten, je kunt kennelijk in de kerk zijn, zonder dat je God ontmoet. En de sleutel van jaloezie, de sleutel van zelfacceptatie, de sleutel van zekerheid, is God ontmoeten in wie Hij is. En vanuit God ontdekken wie jij bent. En je dan afvragen, maar wie ben ik eigenlijk? En wie mag ik zijn? En daarom gaan we dit mooie lied zingen. Want uiteindelijk is onze zekerheid niet in wie ik ben, zelfs niet in wat ik heb gedaan, maar in wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. En ik hoop dat als we dit zingen, dat we dit ons door laten dringen. En of je nou jong bent of oud, dat we samen gaan optrekken. En dat we elkaar positief gaan bevestigen. Maar vooral dat we Gods liefde elkaar laten schijnen. Zegen.